de AFCB-podcast. Mijn naam is Dirk. En zoals steeds, gelukkig ben ik niet alleen. Dag Robbe, goedenavond.
Goedenavond, Dirk.
We zijn een beetje later, want ja, voor degenen die live zouden volgen, we hebben het heel laat aangekondigd. Drukke tijden. Sommigen moeten nog dubbelteamen vandaag als goed heilig man. Het is 5 december als we dit opnemen. Komt er ook nog eens bij dat sommige kinderen begonnen over te geven bij mij, dus het was even stressen. En bij jou de microfoon die even niet wilde werken, maar goed.
Het is zo'n avond.
Maar we gaan het zo steeds proberen te houden onder een uur. En eigenlijk zou dat moeten lukken, want het was in de NFL vooral een niet zo heel interessante week. Goed, dat is voor later. We gaan eerst nog wat nieuwsfeitjes doen. Voor een laatste keer in 2023 Belgisch nieuws, toch van in België dan. Want Mont Saint-Guibert Turtles, zei ik het zojuist trouwens.
Dat klopt, die zijn waterkampioen geworden dit weekend.
Ja,
we zijn al eens gepasseerd in het begin van het seizoen voor een artikel te schrijven op het waterkampioenschap.
Oh, ja.
En toen hebben ze ook zien spelen tegen de Waterloo Warriors. En direct werd eigenlijk wel duidelijk dat een van de topfavorieten ging zijn. Tijdens het hele seizoen zijn die ook ongeslagen gebleven. Dus die waren ook al de topfavoriet voor de finale eigenlijk te halen sowieso.
Ja.
Dan hebben ze vorige week de Pippenster Mustangs verslaan. Zijn vier Pippenster Mustangs verslaan. En was het dus dit... Nee, sorry.
Nee,
iemand,
ja.
Anders. Iemand anders verslaan. Want dit weekend was het inderdaad de finale tussen de Pippenster VRV Mustangs en de Mont Saint-Guibert Turtles op het veld van de Brussels Tigers. Ik ben er naartoe geweest. Ik heb een reportage gemaakt voor de Instagram en de Facebook stories. Was,
ja, leek mij een frisse bedoeling.
Het was in het begin van de match viel het mee. Het was goed weer nog. Het was niet te bewolkt, het was niet te koud. En toen tegen 1:30 lag alles onder de sneeuw. Maar alles. En dat was het spel zelf, ja. Het spel zelf gaat er ook niet op vooruit natuurlijk, hè, want het terrein was onbeloopbaar eigenlijk. Ja. Een cut maken door de receivers, dat was bijna onmogelijk. Dus toen ging dat veranderen in de running game. En uiteindelijk was het dan de Turtles die al de voorsprong hadden bij de eerste helft en die dan uit kunnen houden in de tweede helft.
Oké, een snowball dus eigenlijk. Daarin Sint-Agata-Bergen was het zeker.
Iveren,
ja. Brussel. Ja. Dus dat was het Belgisch nieuws. Volgend jaar zijn we dan terug met veel BNL en BAFL nieuws, want daar zijn heel veel ploegen voor ingeschreven, heb ik gezien. Dus dat lijkt mij een goed gevuld voetbaljaar te worden hier in België volgend jaar.
Ja, ik hoop dat we genoeg aandacht geven ook aan de BAFL, want de BNL zal ook wel zijn werk nemen. De kalender is trouwens gepubliceerd geweest.
Ja,
vorige week.
Ja, daar gaan we nog een stukje over schrijven, denk ik. Ik heb door al die drukte, Atlanta en dergelijke, er nog niet over naar kunnen kijken. Want ik moet een paar van die wedstrijden natuurlijk in mijn agenda zetten voor commentaar te geven. En wie weet gaan we ook wel eens kunnen met BAFL iets gedaan krijgen in die richting. Of toch tenminste altijd een reporter ter plaatse. Right. College Podcast is gisteren opgenomen geweest. Daarvoor kan je luisteren. Zit in de feed. Onze laatste reguliere College Podcast van het jaar. Jens en ik hebben die in schoonheid afgesloten. Ai, hoop ik toch in schoonheid. En dan gaan we over naar de NFL. Ik zie hier al wat gasten in de comments. Dag Leslie, dag Peter, dag Martijn. Als je een vraag zou hebben, een opmerking, niet akkoord zou zijn. Dag Kevin, sorry. Laat het zeker even weten. Blessures, helaas. Alweer. Alweer. Op de meest onverwachte plaatsen soms. Ik weet niet wat je gezien hebt wat Alvin Kamara gedaan had.
Oeh, de chain crew.
De chain crew.
Dat was... Ja. Dat is niet
zo nee, ja. Die, dus Alvin Kamara, die gaat out of bounds. Neemt daar iemand van de chain crew mee en... senior, of zullen we het maar noemen. Het was een iets ouder heerschap. En die zijn been stond plots in een hoek, zoals het niet hoort.
Een stompe driehoek.
Ja, ik heb er... Ja, zoiets. Ik heb er verder wel niks over gelezen, dus ik weet niet wat dat er... het was zeker geen Schwalbe, volgens mij, maar... ik weet niet wat er echt mee aan de hand was. Wat ik wel goed gezien heb, was dat Trevor Lawrence afgelopen nacht een enkel blessure opliep. Is dat ondertussen al bekend wat het juist geworden is? Een high ankle sprain, zeker?
Ik heb nog niet zien passeren. Het zag er inderdaad high ankle sprain uit, dus dat zal waarschijnlijk 3 tot 4 weken zijn. Maar, ja,
dus nogmaals een oproep. Moest er iemand weten wat een high ankle sprain in het Nederlands is, laat het ons weten. Want het is blijkbaar een blessure die beperkt is tot het Noord-Amerikaanse continent. Maar het is wel niet season-ending, wordt gezegd. Dus, ja, nou, fijn. Dus, maar ja, alweer...
Er moet toch een MRI gedaan worden, hè? Dus we zijn nog niet zeker, maar ik denk wel dat het misschien een week of 2-3 zijn en dan eventueel de play-offs dat er wel terug zal zijn.
Ja. Goed. Je kan hier commentaar geven, je kan vragen stellen. We gaan even Kevin De Bever eens een vraag erbij nemen. Even terug naar de BFL. Hoe komt het dat de BFL zo uit zijn voegen is geschoten dit jaar met al die commits voor volgend seizoen? Goh, terug een beetje op gang komen, zeker?
Ja, ik denk vooral dat dat een beetje is aan het gebrek dat er in de voorbije jaren geweest is van competitie op die manier. Vorig jaar is
de Roma BFL, heeft ook niet geholpen.
Ja, dat is eigenlijk het grote probleem geweest. Hè. Sindsdien was de BNL dus nu aan het derde seizoen gaat ingaan. Dus dat is heel goed gestart geweest, maar de andere ploegen in België bleven een beetje achter zitten. En ik denk dat de Vlamingen en de Waal eindelijk gezegd hebben van we gaan de handen eens in elkaar slaan in plaats van tegen elkaar te werken, zoals vaak gebeurt in het land. We gaan de gewone competities opzetten. En voor veel ploegen is het ook een hele mooie kans om kampioen te worden, in alle eerlijkheid. Want er zijn enkele kleppers in het Belgisch American Football die er dit jaar dus niet bij zijn in de AFL. Maar er is wel een mooi aantal deelnemers die wel meedoen. Dus dat is eigenlijk een kans voor outsiders die misschien anders weinig of minder de kans zouden krijgen om de titel te kunnen nemen, om het dit jaar wel te doen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Want ik moet zeggen, vorig jaar was de BAFL, heb ik er zelf heel weinig aandacht aan besteed. Ik denk dat de Pirates zijn uiteindelijk kampioen gewonnen, maar dat was de match in Gent, denk ik, een finale in Gent dat die gespeeld hebben. Als ik me niet vergis, tegen Antwerpen of tegen Leuven. En dat was, ik was niet echt, ook niet aandachtig. Maar dit jaar interesseert mij momenteel al heel veel en ga ik toch wel goed blijven volgen wat iedereen doet. Maar ik denk dat ploegen zoals Mos en Guibert bij de Waal, Charleroi Coal Miners, en dan misschien eventueel de Gators die nu uit BNL terugkomen, eventueel de Austin Pirates en allemaal kans hebben op de titel. En we gaan zien waar het eindigt.
Oké, wie weet. Goed, dus stel de vragen, wij beantwoorden ze. Nu wel NFL terug. Trevor Lawrence is out. Klein beetje schandalig, daar in Jacksonville was geen kaart. Die moest met 2 mensen door de tunnel gedragen worden. Cheapskates, zou ik zeggen. Of, ik weet niet, wilde hij geen kaart, maar dat lijkt me dan weer wat sterk. Andere quarterback die dit weekend uitviel was Kenny Pickett, de quarterback van de Pittsburgh Steelers, uiteraard. Die moest dan vervangen worden door Mitch Trubisky. Ik ben ook nog niet echt op de hoogte van de ernst van de blessure van Kenny Pickett, maar ook dat zag er niet geweldig uit.
Het zou ook een high ankle sprain zijn, maar met een operatie die nodig zal zijn. Dus meerdere weken, waaronder ook de Thursday Night Football van deze week, zal hij moeten missen.
Ja. Oké, ja, inderdaad. Out indefinitely after undergoing surgery. Niet goed voor de... kijk, Peter de Stoop, dus diehard Steelers fan, die zegt hier niet goed voor de playoffs, moet geopereerd worden. Peter, wie weet, moet Mitch Trubisky er gewoon nog wat inkomen en is hij toch iets dat hij nooit geweest is. denk ik. Ander pijnlijk nieuws was voor voetbalfans in het algemeen, denk ik. Tank Dell, de attractieve kleine pocket wide receiver van de Houston Texans. Die is wel out for the season. Dus dat is wel een slag voor Houston, volgens mij. Nu, Nico Collins pakte het daar heel goed over. Maar goed, dat is toch een wapen minder voor CJ Stroud.
Ja, sowieso. Het was een heel attractieve speler. Vooral de keuze van de play waarop het geblesseerd geraakt is een soort van quarterback sneak / tush push situatie-achtig iets. Waarbij dat ook probeert te helpen duwen aan de zijkant van de O-line. Dat hij hem daar blesseert. En dan denk je, waarom zet je een kerel die maar zo groot is, die maar zoveel weegt, te midden van de scrum met al die mensen. Maar het voordeel dat Houston een beetje heeft dit jaar, is eigenlijk de mentality die daar is. Ik denk dat wel de Mecko Ryan zijn ding is van the next man up. Damien Pierce geraakt geblesseerd in week 7 of week 8 en dan pakt Devin Singletary erover en dan is dat precies gelijk dat Damien Pierce nooit bestaan heeft door de manier dat hij begon te lopen, doordat de offense weer volledig gelde. Inderdaad niet met Nico Collins, dus de next man up mentality is heel belangrijk in Houston en dat is wel iets dat goed is voor de toekomst.
We zullen zien, want bij wide receivers is het wel, die was natuurlijk een soort bliksemafleider voor Nico Collins, die alle twee een klein beetje ander type zijn van wide receiver. Maar voor mij mag het nu stilletjes wel ophouden met die blessures, zeker op quarterback. Want Robbie had daar een mooie visual voor wie aan het kijken is.
Ja, voor de kijkers heb ik inderdaad het plezier genomen om een beetje de quarterbacks die een match gestart zijn dit jaar, die uiteindelijk dan een blessure opgelopen hebben, door dat een beetje op een rij te zetten. Dus in de volgende 10 minuten kun je daar nog staren en gaat waarschijnlijk denken van, er komt er nooit een einde aan. Dus go nuts.
Ja, nee, kijk, inderdaad, allemaal quarterbacks. En het is een beetje zoals vorig jaar eigenlijk. Vorig jaar hebben we uiteindelijk, dacht ik, 64 of zo quarterbacks gehad die een wedstrijd gestart zijn. Maar het is vooral de kwaliteit eigenlijk van starters die uitvalt. Kijk, ik zie Joe Burrow passeren, natuurlijk Trevor Lawrence, Deshaun Watson, Aaron Rodgers, Anthony Richardson. Dat zijn toch heel veel attractieve namen die je verliest. En de namen die je ervoor in de plaats krijgt, zijn dikwijls maar... hoe zeggen ze dat?
Undrafted rookies, late round picks, future accountants.
Boekt van een Aldi, iets in die aard. goed, verdienen nog wel een centje, maar er zijn er maar een paar die echt een waardige vervanger hebben. Denk ik aan een Gardner Minshew. Voor de rest kunnen die meestal gewoon een kruis maken over het seizoen. Ik zie er ook Bryce Young staan. Die is nog niet echt gekwetst, maar vooral gekwetst aan de verwachtingen. Dat staat er dan ook mooi bij. Goed, voor wie dit niet kan zien, uiteraard, check de podcast achteraf op YouTube. Dan kan je dat allemaal herbekijken. Doe dat niet in de auto, alsjeblieft. Ander nieuws, laatste nieuws voordat we de eerste en enige interessante wedstrijd van deze week gaan bespreken, is toch een interessante move. Shaquille Leonard tekent bij de Eagles. Die tekent een contract van 1 jaar voor $1 miljoen. Een beetje een vreemde move, want die had in 2021 nog een 5-jarig contract van $98,5 miljoen getekend bij de Colts. 3 keer All-Pro geweest, maar nu een paar jaar met een rugblessure wat op de sukkel geweest. En nu gewoon geweefd door de Colts. Het waren een beetje conflicting reports, maar ik zeg dat hij nog $28 miljoen dead money had. Dus je moet echt geen vrienden gehad hebben meer bij de Colts. Want anders dan laat je... Enfin, het is een rosterspot. Ik weet niet waar het juist op draait.
Jim Irsay vooral geweest zijn waarschijnlijk achter gesloten deuren. Deuren dat we niet van weten, maar dat wel weer zoiets zal zijn.
Want ja, zo'n stevige dead money, dat doe je niet zomaar eigenlijk. Hè. Die had voor de komende paar jaar nog wel wat geld op de rekening van de Colts staan. En vooral dat hij dan naar de Eagles gaat voor 1 miljoen. Hij heeft nog niet zo heel veel laten zien dit jaar of vorig jaar, maar als hij een klein beetje van zijn vorm van 2018 tot 2021 terugwint, is dat weer een gevalletje van de rich get richer. Is dat een ring-chasing move?
Ik denk dat dat een combinatie is van ik wil een ring en de Eagles zijn momenteel een van de topploegen in de NFL, dus het zou wel de moment kunnen zijn om daarbij te gaan. Aan de andere kant, het contract van 1 miljoen dat je zei, is een interessant gegeven, want dat is echt zo. Ik denk dat dat meer een prove-it contract is. Dat een contract is dat hem is afgesproken hebben. Natuurlijk zit nu ook al een week 13 of 14 ondertussen, dus ik weet niet hoe lang dat de contract effectief geldig is. Maar dat was dus van: we geven u een kans, kom bij ons, probeer samen onze ring te halen. Dat ook al staan op je resume voor achteraf. Ja. En als je dit jaar nog goed kunt presteren, want de Eagles, hun grootste zwakte in het hele team, is wel linebacker-positie. Dus dit weekend ook weer heel duidelijk geworden. En als ze zoiets hebben van, kijk, we geven nu 1 miljoen, kom even bij ons spelen, toon wat je kunt. En stel dat je nog een goed seizoen zijn hebt en ons helpt naar succes, dat hij volgend jaar misschien een contract van 2025 kan aangekregen, kan krijgen.
Ja, nu het straffe vind ik... het strafste vind ik dan dat hij dus eigenlijk 2 jaar geleden de best betaalde offline linebacker van heel de NFL was. En 2 jaar later gewaved. Zo is het geen trade waard. Nu, er kan niet meer getraded worden, maar misschien inderdaad, Rob, een goed punt daar met Jim Irsay samen met David Tepper. Niet de beste werkgever, denk ik.
De kleurrijkste werkgevers.
Ja, dat wel, ja. Alright, dat was het nieuws dat wij hadden opgevangen dat interessant was. Er zal waarschijnlijk nog wel links en rechts iets gebeurd geweest zijn.
Tim dan gaan we Boyle even... is gewaved.
Wie?
Tim Boyle? Ik heb juist gelezen. Ik heb juist gelezen dat hij gewaved zou zijn door de Jets.
Dus hij heeft zo'n dramatische wedstrijd gespeeld, want die startte nog afgelopen zondag. En die kan u beschikken.
Die is 14 van 25 voor 148 jaar door een interception gegaan. En blijkbaar zou hij dus gekut geweest zijn en zou Trevor Siemian in zijn... Brett Rypien in zijn plaats gesigned geweest zijn.
Ah, ja. Ik weet nu niet of dat veel beter is, maar Goed, we wachten er allemaal tot de terugkeer van Aaron Rodgers, die vandaag weer van alles zat te zeggen bij Pat McAfee. Ja. Goed, ik ga er niet
aan.
Het was van alles. Ik heb er de headlines van gezien, in ieder geval. Maar het was weer een typisch Aaron Rodgers interview, in ieder geval. Right. Dus geen Tim Boyle meer. Die kan je bij aan je lijstje toevoegen, want die is wel degelijk een starter geweest. De enige echte wedstrijd die ertoe deed afgelopen speeldag, en dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik Cowboys Seahawks even links laat, omdat het al een Thursday night game was. Maar afgelopen zondag was het zeker enkel en alleen Eagles 49ers, die ofwel kon bekoren, ofwel echt implicaties had voor de top van het klassement. Want ik moest echt de early window doorzwemmen, alsof het door gelei was, moet ik zeggen. Dan kon je rustig zetten om 10 uur voor Eagles 49ers, maar het vet was een beetje van de soep, vond ik, in de NFL dit weekend. Maar Eagles 49ers, wedstrijd met hooggespannen verwachtingen toch wel, denk ik. Robben, klopt dat?
Ja, sowieso. Eagles zaten on a high nog altijd. De kwaliteitswinst waren er nog niet echt dit jaar, maar ze bleven wel winststekken. Ze stonden ook 10-1, de beste record in de NFL, dus zeker niet te onderschatten. En dan had je aan de andere kant de 49ers, die net van een bye week komen, dacht ik. Die toch wel 3 matchen verloren hadden. Dat was een get-right game. Heb je een 3-game losing streak into this match? Of was dat de week ervoor al?
Dat was de week ervoor, hè, maar alles een paar... Ik denk dat ze terug 3 weken op rij gewonnen hebben. Dus ik...
Maar ik denk dat we zijn nu ook weer volledig healthy aan het geraken na de bye week. Dat heeft er zeker aan geholpen.
Ja, ze hebben een bye week al even geleden gehad, wel. Dat was daarvoor. En sindsdien hebben ze nu 1, 2, 3, 4 keer gewonnen. Jaguars, Buccaneers, Seahawks en Eagles.
Ja. Okay.
Net na de bye. 4 weken geleden. Maar goed, ga verder.
Oei. Nee, dus de Niners zouden ook een punt maken natuurlijk. Ze zeggen van, we zijn echt compleet terug. De andere teams die ze dus verslagen hebben, dat je net ook genoemd waren. Er zit daar een quality win bij, maar het is niet dat dat de hoogste namen waren. Dus om aan te zeggen van, we gaan even de NFC one seats op zijn bakjes geven, dan is dat een hele mooie statement voor de volgende weken en richting het einde van het seizoen zeker.
Ja. Nu, het begint wel een fixe rivalry te worden. Ik zag voor de match al filmpjes van Eagles-fans die 49ers-fans... niet echt vriendelijk begroeten. De huid vol scholden, zo maar zeggen.
Niet echt vriendelijk begroeten, het is fijn.
Moet je beleefd blijven of niet, maar het lijken gewoon allemaal vol bloed eikels. Niet allemaal. Toch een heel deel. Maar goed, er was duidelijk nog wat bad blood. Dat was dat van vorig jaar in de championship game. Waarbij dat dan 49ers-fans achteraf zeiden dat ze hun kans niet echt hebben kunnen verdedigen door de blessures van Birdie was het zeker, onder andere. En dan...
Johnson, denk ik, back up
quarterback. Ja, nog een quarterback. Toen dan CMC bijna moest. Dat was een onthoofde wedstrijd. Dus konden niet echt zeggen dat ze met recht en reden verslagen waren. Nu ga ik misschien Eagles-fans over mij heen krijgen, die natuurlijk wel een heel goede wedstrijd speelden toen. Maar goed, er zit nog iets. De uitslag was 42-19. Vrij bittere pil, toch wel, denk ik, om dat thuis zo te krijgen voor de Eagles. Maar waren er verzachtende omstandigheden of niet eigenlijk?
Verzachtende omstandigheden. Ik denk dat de Eagles zichzelf moeilijk gemaakt hebben in de eerste 2 drives. Ze hebben 2 goede drives neergezet. Ze zijn 2 keer eigenlijk in de red zone gekomen. En ze zijn daar maar met 6 punten naar huis gegaan. Dat is eigenlijk een heel slecht begin van de wedstrijd van die man. Als je kijkt dat die 7 first downs hadden in de eerste quarter en de Niners hadden 0, dan weet je dat je die match moet winnen eigenlijk. Dat je daar eigenlijk moet vasthouden en niet meer laten losgaan. En dat hebben ze eigenlijk niet gedaan. Ze hebben de Niners laten terugkomen in de wedstrijd. En op het moment dat de Niners dan terug waren, zijn ze er echt gewoon volledig overgelopen.
Ja. Ja, nee, inderdaad. Want het deel dat ik gezien heb, ik heb niet heel de wedstrijd gezien zondag, of dat denk ik toch niet, was zeker nog Eagles die eerst in het begin wat baas waren. Maar gaandeweg pakten de 49ers echt wel stevig over. Debo Samuel. onder andere.
Ja. En CMC.
En CMC natuurlijk. Het valt natuurlijk op. Vorige jaren, 49ers, veel blessures. Dit jaar geen, weinig.
Thibaut en Trent Williams en Ayuk is ook 2 weken uit geweest in het begin van het seizoen, maar het zijn kleine dingen.
Ja.
Het zijn weinig ACL's en weinig season endings en dat maakt wel een groot verschil uit.
Ja, dus ik denk dat het... Fijn, dat is bij de Eagles ook wel een beetje. Hè? Dus het zijn ploegen die wat gespaard blijven van blessures. Is dat... Dat is niet... Ja, zijn daar redenen voor dat net die toppers zijn die ook zonder blessures vallen? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, we weten ook niet of dat Jalen Hurts volledig top was. Want er werd in het begin van de wedstrijd al gezegd dat hij met een iets of wat slechte knie aan het spelen was.
Het is
al even, maar ik merk daar dan vrij weinig van. Nu, ik heb het ook niet kunnen vragen natuurlijk aan Jalen, van hoe zit het met die knie? Maar hij is wel ook even uit de wedstrijd moeten gaan met een voor concussion protocol te checken. Want toen was het al 13, denk ik. Dus was het kalf verzopen. Ja. Dus daar zal het zeker niet aan gelegen hebben. Misschien nog even Brock Purdy vermelden. 19 voor 27, 4 touchdowns. Dat vind ik wel straf. Slechts 19 passes completen, maar 4 ervan zijn wel touchdowns.
Ik denk dat het daarvoor heel hard Deebo Samuel mag danken. En zijn O-line ook. Ik weet niet of ze die play gezien hebben dan, met Deebo die...
Ja, die heeft er nog wel wat yards after the catch kunnen doen, inderdaad.
Ja, dat er een 30-tal jaar touchdowns scoort, dat je denkt van, oké, ik kan daar een 30 jaar touchdowns smijten met hem op die manier. Dat is gewoon een kleine dump-off pass en after the races is heel weinig aan te doen.
Ja, want ook als je dan de naakte cijfers gewoon bekijkt, ja, 19 passes maar wel 314 yards. Maar daar heeft inderdaad Deebo er 116 van gelopen, zie ik. Dus, dan George Kittle doet ook weer een duit in het zakje. Brandon Ayuk en CMC. Dus ik denk als die mannen gespaard blijven van blessures, zijn ze moeilijk te kloppen. Maar ze hebben denk ik met die mannen erbij, of toch ja, was Deebo er niet bij toen had ze 3 weken op rij verloren. Er was iets aan de hand in ieder geval.
Williamson denk ik ook vooral. Left tackle die er niet bij was. Dat was een probleem. Ook een beetje qua defense, want ik denk dat Talanoa Hufanga, als ik niet vergis, is die wel uit voor de season sinds een week of twee. Dus dan een beetje afkomen of in de defense gespaard blijft ook van blessures. Want een offense, ja, sowieso beide kanten van de bal natuurlijk. Hè. Maar een offense heeft depth genoeg. Dus ik hoop gewoon dat er bij de defense ook zo kan blijven. Dat iedereen gezond blijft in de laatste paar weken. En dat zij een mooie run kunnen maken. Een beetje redemption voor vorig jaar. Vooral dat ze niet hetzelfde scenario tegenkomen als vorig jaar. Dat ze niet weer in het probleem zitten met injuries. Richting de finale
match. Nee, oké. Ja, dat hoopt iedereen, denk ik. Nu, ik denk dat de 49ers nog wel... Enfin, ze gaan hun werk de komende paar weken nog wel hebben. Maar er zijn 2 goede, nog stevige matchen bij. Nu terug tegen de Seahawks natuurlijk, NFC West, nu zondag. Dat is wel een interessante affiche. Maar dan at de Cardinals, nog één zwaar tegen de Ravens, thuis. Maar ze mogen dus 2 keer een moeilijkste tegenstander nog thuis in Santa Clara ontvangen. Dan nog Commanders. Ik moet altijd nadenken hoe dat dit team nu weer heet. En de Rams, dan nog voor af te sluiten. Nu, ze staan nog 1 wedstrijd achter natuurlijk op de Eagles. Maar hebben nu wel de head-to-head voor als de Eagles er nog eentje gaan verliezen. Dus het zou wel spannend kunnen worden in de NFC.
Wat niet onmogelijk is, maar... Ja, ik denk dat de Eagles momenteel Dallas de volgende tegenstander is. En dan hebben ze 2 keer de Giants die eraan komen ook. Dus ja, als ze Dallas overleven, kan het wel dat ze nog uiteindelijk nog 15-2 gaan. Maar...
Ja, Dallas kan er nog stevig... de boel verpesten voor die 2 teams.
Hè, maar... Exact. En ook, de NFC East is nog altijd up for grabs. Dus als Dallas de match kan winnen volgende week, Sunday Night Football, dan is het seizoen nog niet gedaan. Maar is de strijd om die divisie nog niet gedaan.
Nee, dat zou heel interessant zijn. En Dak Prescott is stiekem zeer goed aan het spelen, eigenlijk. Maar dat valt weer minder op omdat het Dak Prescott is. En dat wordt dan gezegd van... Eerste ronde van de playoffs zal dat wel weer mislopen. Kan, hè. Maar... Ik weet
hoop
het
erop. Maar ik hoop erop.
Ja. Vooral geen NFC East bias daar. Robben. Dat waren, moet ik zeggen, dat waren de interessante wedstrijden voor dit weekend. Dat was dus de interessante wedstrijd voor dit weekend. Ik weet niet, waren er voor jou nog interessante wedstrijden? Echt, je zou denken van, we hebben nog een aantal hoogtepunten straks natuurlijk die we moeten vermelden. Maar we gaan zo dadelijk nog even...
Ik denk dat puur Cincy Jacksonville niet oninteressant was, maar dat waren ook gewoon matchen die interessant waren door de,
ja,
de tightness of the game en niet door het feit dat die twee ploegen tegen elkaar spelen. Dat was een Trevor Lawrence-less team tegen het einde van de derde kwart, denk ik, of mijn rond vierde. Tegen een Joe Burrow-less Cincy, ja, dat trekt niet aan. Nee. De Saints tegen de Lions?
Het is dat het er niet echt aan... Ja, Saints-Lions... Dus... Maar je gaat er eigenlijk al vanuit dat dat een win moet worden voor de Lions. En inderdaad, heel veel van die andere wedstrijden start dan ergens een backup. Want stel, ja, nu volgende week, Jaguars die start met CJ Beathard.
Oh god.
Ik ga daar niet voor zitten. Je gaat nog... tenzij dat je natuurlijk een diehard Duval supporter bent. Maar je krijgt nu matchups van... Je zou denken, Bengals tegen Jaguars, Burrow tegen Lawrence, die wedstrijd is dus geëindigd met Jake Browning, die wel goed gespeeld heeft, daar niet van, tegen CJ Beathard.
Dat is het niet. Is Joe Flacco tegen CJ Beathard, dus ik weet niet veel beter dat is.
Kijk, dat is toch een enorm verschil, dat je nu de Sean Watson en Joe Burrow hebt ten opzichte van die twee rekels. Het is een beetje. We zitten nog maar een week. Wat was het? 13? En we snakken al een beetje naar
13. 13 is net geweest.
Ja.
Ja, het begint zo tijd te worden. Zo. De lichte blessures beginnen zo zware blessures te worden. En je voelt van afronden, jongens. Het is tijd om eraan te beginnen.
Afronden, inderdaad. Wat gaan we nog doen in deze podcast? Want dat was dus de interessante wedstrijd. We hebben er straks een poll gelanceerd. Dus we kijken al een beetje naar het einde van het seizoen wie hier de interessante MVP-kandidaten zouden zijn. We hadden op onze Facebookpagina de volgende opties gegeven. Dat waren, eventjes daar naartoe gaan. Sowieso, ik ben aan het herhalen natuurlijk. Sowieso Brock Purdy. Dan Dak Prescott. We gaven ook nog Jalen Hurts mee. CMC. Tyreek Hill. Tagovailoa, sorry, ik had dat vanmorgen verkeerd geschreven op de pagina. Ofwel iemand anders, zie de comments. De resultaten. De overduidelijke winnaar met 20 stemmen is geworden Brock Purdy. Dus, dan Tyreek Hill met 14 stemmen. Even kijken wie dat verrassend gezichtje was. CMC met 14 stemmen, dus twee skill players bij de eerste drie. Dan nog 6 diehard Cowboys fans voor Dak Prescott. En dan, ik denk, nog een eenzame stem voor, is het Jalen Hurts? Nee, voor Tua. Goed. Ja. Ik weet niet, Robbe, was jouw gedachte eigenlijk? Geef dat misschien maar eens mee.
Goh, ik ben het een beetje zat dat de quarterback trofee is. Dat is bij mij... Ik heb er al een keer een stuk van een rant over gedaan, eigenlijk, dit seizoen.
Wat mag, hè?
Ik vind dat het tijd is, ik vind dat het tijd is om dat niet aan een quarterback te geven, maar aan een speler die effectief misschien het meest belangrijk is voor zijn team. Zoals een Myles Garrett, zoals een TJ Watt.
Ja.
Zoals eventueel zelf een Tyreek Hill. Iemand die niet bepaald elke play de ballen zijn dan heeft, maar wel een wereld van verschil kan maken met enkele flitsen.
Ja, dan ga ik even, de Vegas odds meegeven. Dus wat Las Vegas denkt. En dan zie je dat de Vlaamse fans niet echt in lijn zitten met Las Vegas. Want het is inderdaad een quarterback trofee. Brock Purdy is de favoriet. Daar kan je nu 3,5 keer je geld op terugwinnen. Die staat gelijk met Dak Prescott. Ik zeg het, sneaky Dak. Dus het is eigenlijk even grote kansen momenteel als Brock Purdy. En dan... Eigenlijk Jalen Hurts, ook nog, die zit in dezelfde regio. Dat vind ik wel fijn, dus natuurlijk. Dan ga je denken, wat is nu echt most valuable player? Maar dan zakt het eigenlijk al direct. En dan de vierde speler krijg je al 16 keer je geld terug, is Tyreek Hill. Waarvan ik dan eigenlijk hoop dat hij de trofee wint. Want stel dat hij 2000 yards aantikt, zou het toch wel mogen, denk ik. Alhoewel dat Derrick Henry dus bij dezelfde prestatie het ook zelfs niet in de buurt gekomen is van een MVP. Dan Christian McCaffrey, daar krijg je zelfs 30 keer je geld terug, als je durft te gokken. En ik kan nog één naam meegeven. Miles Garrett krijg je 200 keer je geld terug. Maar misschien is die wel... Ah, ja. Dan is het dus echt, wat is
een mogelijkheid.
Het meest waardevol, eigenlijk. Hè? Dus eigenlijk is dat gewoon kansloos, maar die gaat wel Defensive Player of the Year winnen. Denk ik.
DJ, over TJ? Keer...
DJ?
Over TJ wat?
Ja, TJ. Enfin, ik,
soort gelijkaardige spelers.
Oké, je mag kiezen. Er komen er twee op je af. Wie liefst niet?
Teken niet. Sowieso. Ik wil geen een van die twee op mij af zien komen.
Ja.
Nee, ik denk, als ik dan zou moeten kiezen, denk ik dat ik voor TJ Watt ga. Want ik denk dat hij het meer kunnen bereiken heeft. Allee, dat hij al meer impactvol geweest is dit seizoen als Miles Garrett. Wat dat geen gemakkelijk ding is om te doen. Mm-hmm. Miles Garrett heeft inderdaad zelf met kickblocks al belangrijk geweest in matchen. Maar ik heb het gevoel dat TJ Watt iedere keer ofwel net de drive weet te eindigen, ofwel met... net die sack weet te halen op het juiste moment, net die fumble kan forceren, als je voelt dat er momentum aan het komen is voor de andere ploeg. Want sommige mensen proberen echt nog naar de Steelers te kijken, sorry Rijn. dus ik denk, voor mij is het tussen die twee TJ Watt. En ik had overlaatst ook een betoog gelezen, en ik vond dat wel interessant, voor Jason Kelce.
Een center, want ik wou net zeggen, als een linebacker, als TJ Watt het ooit gaat winnen, dat zou al heel sterk zijn. Daarmee dat ik eerder denk van, als het een defensive player is, misschien Miles Garrett, omdat als edge rusher val je nog iets meer op. Maar als center, is het dan niet goed genoeg dat Jason Kelce genomineerd is voor Sexiest Man Alive?
Nee, dat heeft er niets mee te maken. Dat heeft niets te maken met zijn sportprestaties. Ik bedoel, misschien zijn sport, goddelijk lichaam misschien, om het zo te zeggen. Wow. Maar ik vind dat de tush-push, ik heb er van het weekend een discussie gehad met mijn broer daarover, en ik blijf mij volhouden dat ik correct ben. De tush-push is een play die 95% van de tijd, of 98% van de keren, als dat toen werkt. En dat is 98% van de keren, is dat door Jason Kelce die perfect speelt. Akkoord, dat is een volledige muur die de juiste beweging moet maken om op die moment de play te kunnen volbrengen. Maar op het einde van de dag is dat Jason Kelce die letterlijk de lijn vrijmaakt voor Jalen Hurts. En die het belangrijkste element van die play is. Omdat Jalen Hurts daar nu staat, of ik sta daar met die ballen in mijn hand, dat maakt niet zoveel uit. Het is Jason Kelce zijn poep die gevolgd en gewoon rechtdoor gaat. En als je dan kijkt, gooit van ook gewoon qua offensive line stats, qua center stats, fumbles door verkeerde snaps, heb ik nog niet zien gebeuren dit jaar, misschien dat ik je gemist heb. Sacks die doorgelaten worden door de midden, defensive tackles of nose tackles die door de O-line geraken of die veel druk kunnen zetten op running plays, dat zie je niet bij de Eagles. Het is tijd voor een betoog voor Jason Kelce als MVP.
Ik kan er mij wel achter scharen. Achter het betoog, hè, dat hij effectief gaat winnen, dat zal jamais...
Dat is iets volledig anders, hè, maar.
...gebeuren. Maar hij geeft inderdaad ook regelmatig, vorige week nog op die final play tegen de Bills, een beslissend pancakeblok, waardoor dat Jalen Hurts vrije baan heeft. Dus het is dus zeker een zeer waardevolle speler. Waarschijnlijk ook in het laatste jaar, dacht ik, van zijn carrière. Dacht dat hij zo nog één keer ging terugkomen. Of was dat...
Ik ben een beetje vanaf dat dit jaar... Ja, ik ben een beetje vanaf van dat dit jaar eindigt. Maar aan de ene kant, als ze kampioen worden, komt hij volgend jaar terug om te verdedigen. Worden geen kampioen, komt hij volgend jaar terug om kampioen te worden. Dus
zo kan. Het
is zonder einde.
Ja. Ooit met een fan. Ik denk dat hij al in de 30 is. Wel ook. Het is een heel verdienstelijke speler, inderdaad. Nu, Brock Purdy... Als we het even naar de kandidaten gaan van de quarterbacks, dan zien we Brock Purdy, dus Tua, Dak Prescott en Jalen Hurts eigenlijk als frontrunners. Ik heb Lamar Jackson en Mahomes dan niet genoemd. Die hebben nog betere odds dan eender welke skillplayer met 8,5 keer je geld terug. Maar ik weet niet, misschien Lamar als kanshebber nog, maar ik vind het sterk om Mahomes er te zien staan. Die is zeer waardevol, uiteraard. Maar die is het dit jaar toch iets minder dan dat hij vorig jaar zo uitgesproken eigenlijk de EFC domineerde.
Die moet een trofee krijgen in de vorm van You did what you could with a shit group of receivers. Dat zou een mooie tribute hebben.
Ja, die moet ze nog gaan verzinnen, denk ik. Nu, als je moest kiezen tussen de quarterbacks, Robbe, als je... het is misschien lastig, want er staan een paar NFC-kandidaten tussen. Helaas geen Tommy DeVito.
Nog niet.
Maar als je dan als je zegt Purdy, Tua, Dak of Jalen Hurts, we zullen het tussen die mannen houden. Wie denk je dat dat momenteel de meest verdienstelijke is eigenlijk?
Lamar Jackson.
Lamar, ja. Nu, die kan nog wel een eindsprint inzetten. Hè?
Ja, want dat vind ik zo de speler die het meest zelf veroorzaakt binnen die offense. Purdy is en blijft voor mij een system QB en dat is een heel goed system en dat is een goede QB voor in dat system. Ja. Maar het is niet dat hij echt het belangrijke stuk van de 49ers offense is. Het belangrijkste stuk van de 49ers offense is de 49ers offense, is alles wat erbij zit. En de offensive scheme dat ze gebruiken, dat Kyle Shanahan elk jaar magistraal doet. Jalen Hurts heeft ook zeeën en zeeën van tijd, ook gisteren weer bewezen geweest, hij van het weekend weer bewezen geweest, dat hij soms wel iets te veel hero ball probeert te spelen, om de bal net iets te lang vasthoudt. Ondanks dat hij prachtige bescherming krijgt, grootste deel van de tijd. Tua is een hele goede quarterback, ga ik nooit anders horen zeggen. Maar ook een beetje dit jaar het product van Tyreek Hill, als ik dat zeggen mag. Als ik zo bold mag zijn, of vind je dat hij...
Goh, ja, nu misschien als we het daarover hebben. Ik vond, er was dit weekend één heel interessante play, vond ik. En dat zie je niet dikwijls. En ja, Tyreek zei achteraf dat het aan hem lag. Maar dus Tua gooit een bal. En Tyreek is eigenlijk al op weg in een post-route. Die kijkt naar boven, ziet de bal komen. En ziet dat het eigenlijk eerder een flag is. Die heeft dus nog de mogelijkheid om zich aan te passen in volle route. En van die post een flag te maken, zich juist onder de bal positioneren en de bal te vangen en daarmee naar de endzone te lopen. En ik weet niet of dat het die bal of die play was waarbij dat ze de rollercoaster celebration gedaan hebben. Maar was ook fijn om te zien. Ja.
Heel tof.
Ja, het komt heel moeilijk over in een audiopodcast, zo, maar Robbe deed hem hier even na. Ga hem zeker eens opzoeken. Zeker het filmpje ook, waarbij je dat die spelers op voorhand het ziet discussiëren van welke doen we? Die? Nee, die niet. Die niet. En dan doen we de rollercoaster. Ja, doe de rollercoaster. Ik doe de gordels. Jij doet de gordels. Ah, ja.
Tyreek is dus... Tua heeft het geluk voor iets van... wie heeft me dat verteld? Die mij al verteld heeft, dat de average time to throw was heel laag dit weekend. En toch kan hij die bal als zodanig diep in de post eruit van Tyreek smijten, omdat Tyreek heel gewoon zodanig rap is. Dat hij gewoon, voordat hij nog maar zijn kut gemaakt heeft, kun je die bal al 8 jaar verder gooien, of 9 jaar verder gooien, omdat je weet van, hij gaat daar toch al zijn. Dus het heeft niet veel time to throw nodig, wat dat heel goed overkomt voor Tua, maar wat dat eigenlijk meer de verdienst is van de ploeg rond hem, van het trackteam, van de Miami Dolphins trackteam gewoon in het algemeen.
Ja. Ja, inderdaad. En de Van Achen is ook terug bij die Dolphins. Helpt ook weer. Maar ja, Tua, inderdaad. CJ Stroud trouwens krijgt geen geweldige odds, maar moeten we dat verwachten van een rookie?
Sowieso qua...
Hij wordt wel... Hij is een NFL passing leader in yards, maar het is gewoon...
Ik heb het overgenomen van Sam Howell, dus...
Oké, ik wist niet dat zo'n interessante stat was eigenlijk. Maar, ja, het is een beetje, dat zijn gunslingers alle twee gewoon. Hè. En ja, dit weekend ook geen geweldige quarterback rating, wint wel, maar gooit gewoon heel veel. Nu aantrekkelijk om te zien natuurlijk wel. Voor wie trouwens aan het kijken is, je kan die odds voorbij zien komen. Ik ben benieuwd hoe dat uiteindelijk gaat uitdraaien. En zoals elk jaar moeten we ervoor wachten tot de week voor, of de paar avonden voor de Super Bowl zeker, voordat die winnaar bekend wordt gemaakt. Nooit begrepen eigenlijk waarom dat juist
zo moet. Tegen die moment, officiële winnaar is pas bekend, het moment zelf, maar ik denk dat de week van, weet je dat toch? Over het algemeen is dat wel duidelijk.
Award season, dat komt eraan. Dan gaan we dat MVP... gebeuren even achter ons laten. We gaan nog een aantal andere interessante snippets meepakken uit andere wedstrijden die we niet volledig wilden bespreken. Ik verschoot mij rot toen ik zondag of maandagochtend de uitslag zag van Packers Chiefs, namelijk dat de Packers gewonnen hadden van de Chiefs. En ja, een van de dingen dat Aaron Rodgers daar bij Pat McAfee aan het vertellen was, was dat Jordan Love de laatste weken als een van de beste quarterbacks van de league aan het spelen is.
Ja.
Klopt dat?
De bewijzen zijn er meer. Hij is inderdaad heel hard gestart. En dat was direct zo van, oh, wow, second coming of Aaron Rodgers. Dat is dan enorm gefizzeld, als dat het juiste woord is daarvoor. Ja, dat is gewoon op zijn gat gevallen, eigenlijk.
Ja, vier keer op rij verloren toen.
Ja, en ook Christian Watson was niet aan het meewerken. Wie had gedaan ook voor receivers, want dat is momenteel geen heel jonge groep ook gewoon. Die moet nog gelden, dat moet nog ervaring in komen. Dus dat is ergens wel normaal dat is een toffe start geweest. Dan is het normaal dat er even terug down to earth moet komen. Mm-hmm. Maar in de laatste weken, we slaan nu de Chiefs op Thanksgiving, we slaan de Lions. Dat zijn toch wel twee matchen dat serieuze upsets geweest zijn. En die wel een case kunnen maken voor het feit dat Jordan Love volgend jaar jullie starting quarterback zou kunnen zijn.
Het zou mooi zijn, want dan kunnen ze terugdoen. En dat las ik vandaag ergens, dat op één running back na heel de draftclass van de Packers van dit jaar eigenlijk al, of nog één andere speler die gekwetst was, niet, maar allemaal minstens 11 wedstrijden al gespeeld hebben. Dat wil dus zeggen dat eigenlijk de Packers weinig geld aan dure spelers moeten geven als die spelers effectief doorgooien en nog verder kunnen inspelen op positiespelers op de draft. Dus dat ziet er eigenlijk redelijk goed uit. Als Jordan Love dan zou kunnen blijven.
Ja, dat is dat je moet rebuilden. Dat is jong talent zoeken en vinden en developeren.
Ja. Ja, ik noem dat zo'n beetje en dat is dan een compliment voor de Seahawks manier van rebuilden. Uw star QB wegtreden. Helaas wel minder voor gekregen dan voor Russell Wilson, maar dan gewoon met jonge gasten aanvullen, direct in de draft. Een vervanger hebben, al in huis, met Chino toen, of met Jordan Love, en dan gewoon retoolen, zonder echt de bodem te moeten gaan afschrapen. Zoals andere teams dat moeten doen. Ik kan het er direct over hebben. Hè. De Patriots, die moeten wel die bodem afschrapen. Verliezen thuis met 6-0. Lang geleden dat ik nog zo'n pijnlijke nederlaag gezien heb, eigenlijk. Voor een team van de Chargers, oké. Door twee zaken pijnlijk. Eén, verliezen voor de derde week op rij, terwijl ze zelf 10 punten of minder toelaten. De laatste keer dat gebeurd was 1938. Ik wist zelfs niet of dat er dan al een forward pass mocht gegeven worden, maar goed, kan daaraan liggen. En ja, de 0 thuis is, en dan 2 en 10 nu zijn zeker, is het de bodem voor de Patriots, Robben? Robben, zijn geluid is even weg. Dus dan gaan we het. Terwijl dat Robben zichzelf aan het herpositioneren is. Hij is terug, ja.
Ah, sorry. Mijn microfoon is blijkbaar uitgevallen. Ja, hoeveel dieper kunnen nog zakken op den duur? Allee, de 2 en 10 staan. En inderdaad, zoals gezegd, 3 keer met minder... Allee, met 10 punten tegen nog altijd 3 keer verliezen. Dat is gewoon schandalig. Ik was even aan het tellen. Ik tel 7 of... Ja, zelfs niet meer. 9 ploegen.
En daar gaat de micro van Robben weer. Even kijken of dat die een andere optie heeft. We gaan voorlopig dat toch even... Ja, hij gaat een andere optie zoeken. Ik ga het voor even geven. Solo doen, geen enkel probleem. Dus we gaan zo dadelijk nog eventjes over de Patriots verder gaan. Ik kan het ook nog verder hebben over de... Nu moet ik natuurlijk even improviseren. De Cowboys, we hebben het er straks al even over gehad. Dat die stevig spoiler kunnen spelen in de NFC-race van de Eagles. De Eagles die natuurlijk nu 10-2 zijn. De Cowboys staan er 1 wedstrijd achter, maar de Cowboys winnen nu 6 van de laatste 7. Het probleem is dat hun enig verlies was tegen de Eagles en dat ze nu zondag in Sunday Night Football dus terug tegen de Eagles moeten. Maar er valt iets voor te zeggen dat ze een redelijk soft schedule gehad hebben tot nu toe. Ze zijn ook vrij goed bespaard gebleven van blessures, dus dat helpt ook natuurlijk. Maar nu komen nog voor de Cowboys de Buffalo Bills, de Miami Dolphins, de Detroit Lions en de Washington Commanders erop af. Er werd heel vaak gezegd van de Cowboys winnen, een beetje net zoals de Dolphins, tegen teams die nog geen winning record hebben. Nu, ik zal zeggen, 3 van die 5 hebben een winning record en de Bills zijn 6-6. En dan schiet er enkel nog de Commanders over. Dus als de Cowboys zich echt hier kunnen doorspartelen, zijn ze waarschijnlijk de verdiende winnaar van de NFC. Wat hadden we nog gezien? Zeer opvallend vond ik wel dat de Arizona Cardinals winnen. Oké, van de Pittsburgh Steelers. Maar ik zag dan onze meest devote Cardinals-fan in onze Discord-groep direct zeggen, ja, moet ik hier nu blij mee zijn of niet? Ik zou zeggen van wel, want je kan zien dat je toch nog altijd een team hebt dat kan winnen. Natuurlijk, ja, Leslie is het natuurlijk was niet blij, omdat hij dan denkt dat hij hun star running back, nu wide receiver in de draft, zou kunnen mislopen. De meesten gaan hem nog niet kennen, maar volgend jaar gaan jullie allemaal Marvin Harrison Jr. kennen, de wide receiver van Ohio State, die well, volgens mij de nummer 3 in de draft gaat zijn, en daar hoopten de Cardinals zeker er terug bij te kunnen zijn. Ondertussen gaan we kijken dat we Robben er nog eens kunnen bijhalen. Hij gaat zo dadelijk even terugkomen proberen. Ik ga ondertussen dus verder met de Steelers. De Steelers die zeggen, ja, we verliezen vandaag. Maar is het erg? Dag Robben.
Even een test.
Ja, perfect. Kom maar. Ja. Okay. Ik heb het ondertussen over de Steelers. Ja. Robben?
Blijkbaar moet je batterijen opladen, ik wist dat niet.
Ah ja, kijk, altijd handig. Elektriciteit komt niet uit de lucht te vallen.
Nee.
Ik had het even over de Steelers die exposed waren. Ik weet niet, je zei dat je met je broer gesproken had, die een devote Steelers-fan is natuurlijk. Ja. De Steelers zijn nu 7-5, staan nog op de 5th seat, dus je zou denken, niks aan de hand. Maar nu zonder Kenny Pickett, al heel veel stiekem gewonnen. Ja. Ik zou misschien zeggen, zijn het frauds geweest tot nu toe?
Ja, dat is zo, sowieso. Ik denk dat Peter en ook Arne daarmee akkoord gaan zijn. Ja, als je al je wedstrijden wint met minder yards dan je tegenstander, wil je gewoon zeggen dat je ofwel enorm goed bent in het executen, dat je ofwel een hele goede defense hebt die blijft turnovers creëren, of dat je gewoon echt chance hebt, week achter week. Nu, we hebben gisteren een serieuze pak tijd samen doorgebracht, want het documentaire van de Bas-Tietema, Tour de Tietema,
documentaire
daarvan. We hebben nu voor laatst geïnterviewd en die hebben nu in een project uitgebracht, wil ook op YouTube komen te staan. Hele toffe documentaire trouwens. En ik heb het gevoel dat we zijn veel over voetbal bezig geweest, maar de Steelers zelf zijn we zo ver mogelijk van afgebleven. Ik heb inderdaad gezegd van de rain delays hebben ervoor gezorgd. Hebben er 2 keer voor gezorgd.
Ja, dat is juist. Dat was ik nog vergeten. Twee keer...
Juist naar rust en 1 keer halverwege het 3e kwart, dat echt gewoon stil lag. En dan zei van, ik heb er niet superveel meer van gezien en ik ben blij.
Ja.
Dus dat is al geen goed teken.
Alright. We kunnen misschien nog even onze Patriots-rant terug bovenhalen, want daar zijn we ergens gestopt. Je was bezig dat het inderdaad wel pijnlijk was, denk ik.
Ja, er zijn dus een 9-tal ploegen die dit weekend genoeg punten gescoord hebben om 3 keer te winnen van de Patriots. Op 1 match. Dus die dit weekend meer dan 26 punten gescoord hebben. De Patriots staan dus 0-3 in de laatste 3 weken.
Ja, ja.
In de NFL zijn er sinds week 9 2 ploegen die minder dan 50 punten tegen hebben. De 4-0 in die stretch San Francisco 49ers en de 0-4 Patriots met 36. Het is echt mooi.
Glas half vol, dus de Patriots hebben wel een goede defense. Je krijgt 3 weken op rij geen 10 punten binnen normaal gezien.
Ja, dan zouden inderdaad denken van dat is een hele goede defense. Maar dan kijk je naar de matchen, dan zie je Chargers, die ja, eigenlijk niets doen dit jaar. Wat we eigenlijk al, ja, we hebben er al genoeg op gekakt, dus we gaan die een weekje gerust laten. Giants, de week daarvoor, die met Tommy DeVito spelen, omdat dat ook niet bepaald wauw was in die week. En dan de Colts, die met Gardner Minshew spelen. Dus ja, meer onkunde van de tegenstander is dan kunde van de defense.
Ja. Nu, Peter geeft het er ook al aan in de comments. We hebben het net over Steelers en Patriots gehad. Wie speelt er afgelopen? Wie speelt er nu donderdag in Thursday Night Football? Patriots en de Steelers.
Dus de Toilet Bowl is al gespeeld geweest tussen de Patriots en de Giants. We gaan een nieuwe naam moeten vinden voor deze match.
Ik zou er niet voor opblijven. Ik zie hier dat de over-under op 30 staat. Zelden gezien, zo'n lage over-under. En ik zou
de under nemen.
Ik zou toch nog de under nemen. Twee keer een goede defense. Twee keer miserie op quarterback. Twee keer miserie op gewoon offense in het algemeen. Dus dat wordt volgens mij nog wel lachen voor die mensen van... Van Amazon. Okay, het is hier een serieuze experimentele podcast vandaag. Mijn gsm begint spontaan miserie op te zoeken.
Is dat op basis van uw vorige searches, Dirk?
Ik weet niet, ja, Siri begint hier... Yeah. Right. Ik denk, wat moeten we nog onthouden van afgelopen weekend? Er waren een paar kijkers die volgens mij serieus teleurgesteld konden zijn. We hebben al die van de Steelers en de Cardinals genoemd, die twee keer moesten weglopen voor een delay. Maar ook de tv-kijkers hadden daar weinig aan die wedstrijd. Falcons-Jets was 13-8. Ook verschrikkelijke uitslagen. En Patriots-Chargers 0-6 hebben we ook al moeten zeggen. Dus het was geen reclame voor het voetbal afgelopen weekend. Nu, het is te laat om er reclame voor te maken. Maar als je dan collegevoetbal afgelopen weekend zag, er vallen andere scores te bekijken. En daar was het wel heel vaak spannend met high-scoring games. Dus ja, kijk, volgend jaar allemaal college kijken. Ook NFL, man. Als je zegt van, ja, hoeveel is die wedstrijd geëindigd? 13-8 of 6-0? Dan denk ik van, ja, weet je wat, met al die reclame ertussen. Dat gaat mij niet boeien. Dus,
het kan nog tussen de ragu maken of zo, ik weet niet. Wat heb je nu dingen voor nodig?
Ik was afgelopen weekend nog een bizar, meer bizar, hoe zeggen ze, als stat, dat er van een hele wedstrijd voetbal maar 11 minuten actie zou zijn. Dat het minste was van bijna alle sporten. Ja, enfin, maar met actie bedoelde natuurlijk vanaf dat de snap gegeven is, totdat de play terug stopt.
Ja. Het is iets meer, denk ik. Ik hoorde een gesprek, en het mij werd verteld geweest dat het 14 minuten was of zo.
Ja. Maar zo'n wedstrijd duurt wel 3,5 uur, hè?
Ja.
Uiteindelijk dus maar een kwartiertje actie.
Ja, maar dat is natuurlijk ook in de VS. In België gaat het iets rapper.
Dat wel, maar de NFL bedoel ik dan, om dat te bekijken.
Dus, ja.
Een ragout is volgens mij nog het minste dat je kan maken ondertussen.
Als je 14 minuten naar het scherm moet kijken, en we de rest van de tijd 3 uur en 16 minuten tijd hebben om te koken, dan moet dat wel lekker.
Ik begin wel te begrijpen waarom dat wij die Discord kunnen volkladden tijdens al die wedstrijden. Er is gewoon weinig actie op televisie. Hetgeen dat we ook nog hebben kunnen zeggen, is dat de Broncos nog eens verloren hebben. Gelukkig, maar... Te hebben verloren van... En nu moet ik even nadenken. Van de Texans was het zeker. Dus ja, nog eens een L voor de Broncos, die gelukkig geen 6 keer op rij winnen. Maar volgens mij wel klaar zijn voor 2024.
Waarom gelukkig geen 6 keer op rij?
Wat moesten we die mannen weer aan horen? Dat ze...
Ben je vorige week een Broncos of twee geleden een Broncos guest speciaal in onze...
Ja, dat is een goede vriend van mij.
Maar die zal toch niet wel aan horen.
Ik heb een semi-sympathie wel voor de Broncos, maar om die nu 6 keer te laten winnen, dat was een beetje van het goede te veel, denk ik. Alhoewel dat ze nog wel playoff kansen maken. Want natuurlijk de Chiefs verloren in die divisie. Ik heb nog 3 stats voor nerds die wel interessant kunnen zijn, vind ik. Mike Evans heeft alweer een 1000-yards receiver seizoen voor de 10e keer op rij. Dus het valt zo weer tussen de plooien, omdat hij natuurlijk in een niet zo geweldig team speelt dit jaar. Is het eigenlijk Hall of Fame materiaal, Mike Evans, denk je?
Ik denk dat ze ook al 10 jaar bij de Buccaneers dan.
Jawel, ja. Die heeft volgens mij niet voor een ander team gespeeld.
Dan is dat Hall of Fame material niet alleen door het feit dat hij heel consequent speelt, maar ook gewoon door de loyalty die erbij wordt. Door te zeggen van inderdaad, als je kijkt welke QB's dat hij gehad heeft in de laatste 10 jaar, dan heeft
daar zijn er wel een paar, ja.
2-3 jaar met Tom Brady kunnen werken, 2 jaar denk ik. En dan heeft hij niet van jaar Baker Mayfield en dan is het altijd wel iets geweest. Dan is het echt geen vette geweest in de voorbije 10 jaar. Dus om dan keer op keer 1000 jaar te kunnen halen, dus is zeer veel respect voor en Hall of Fame worthy, zeker.
Ja. Wie daar nog veel werk voor heeft, was Sam Laporta. Die heeft 9 catches gehad voor 140 yards dit weekend en een touchdown. Zeer uitzonderlijk voor een rookie tight end. Alleen, er waren 3 mannen en de 2 anderen kende ik niet, maar Mike Ditka onder andere heeft dat ooit gedaan. En dan had ik opgeschreven mezelf beste tight end prospect sinds. En dan weet ik het eigenlijk zelfs niet. Het zal bijna Gronkowski moeten zijn, denk ik. Die echt goed is in het eerste jaar al. Jij kan het misschien weten, want Evan Engram, die speelde ook heel goed zijn eerste jaar. Ik weet niet dat je toen al voetbal...
Ja. Maar die werd toen al gehad binnen onze fanbase, dus...
Oh.
De stats die hij neerzette zijn eerste jaar. Ik zou moeten kijken. Het was inderdaad niet slecht.
Ja.
Maar het moest dubbel geweest zijn door zijn butterfingers dat hij alles liet vallen.
Ah, zo.
Wat dat plots, toen hij bij de Jaguars terechtkwam, was dat plots gedaan. Altijd heel raar. Maar...
Nu, ik zeg best, prospect eigenlijk is misschien fout, want ja, Kyle Pitts is ondertussen gebaseerd, maar die heeft dat op het veld zeker nog niet laten zien.
Beste rookie revelation sinds...
Ja, kijk.
Richting Gronkowski moeten gaan.
Het zou een goede vraag zijn. Ik weet dat... de man die van de Vikings nu... Hockenson. Die had ook een goed eerste jaar bij de Lions, maar zeker nog niet hetgeen dat Laporte nu ook bij de Lions laat zien. Die is echt gewoon precies al een ervaren veteraan. En CJ Stroud, die als eerste rookie quarterback ooit de NFL leidt in passing yards, is ook wel opmerkelijk, denk ik.
Is dat vanaf een bepaalde week, of is dat in het algemeen?
In het algemeen ooit. Dus ooit. Geen enkele week heeft er ooit een rookie de NFL geleid in passing yards.
Zo geen keer een fluk geweest van een rookie die plots zo 500 yards smijt in week 1 en dan voor de rest van het seizoen iets niet meer doet. Nee?
Ja, nee, dus echt? Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Dus op zich is het, hij geeft ook wel aan dat een CJ Stroud echt wel uitzonderlijk. Ja, en dan nog in week 13 inderdaad, want voor hetzelfde geld heb je inderdaad zo'n rookie die, ik zal nu maar zeggen, een Will Levis of zo, die in week 1 allemaal diepe bomen gooit en dan een beetje terug uitdooft als een goedkope kaars. Ik heb Will Levis dit weekend nog eens aan het werk gezien.
Ja, dat wel, maar ik schrijf voor mij vooral over de goedkope kaars.
Ja, die zijn toch snel uit, hè?
Of ja, dat wel, maar,
ja. Right. Dus dat waren de interessante weetjes van afgelopen weekend. We gaan niet te veel uitweiden over fantasy of betting, buiten het feit dat ik 3-0 was, dat weet ik wel zeker. Er is een fantasy update die op onze website staat. Volgens mij komen de playoff weken er nu aan voor fantasy, dus check dat zeker ook eens, of dat je in de playoffs beland bent of niet. Ik weet, Robbe, in onze fantasy reeks ben ik zeker in de playoffs. En jij?
Ik ben eigenlijk even aan het opzoeken, want ik heb nog niet gekeken.
Ah,
ja, het is, de fantasy is een beetje half en half tussen de mazen van het net geglipt met zoals schoolwerk en AFCB werk en zo. Dus,
ja, nee, ik weet dat ik afgelopen...
3 en 10.
Dus, 3 en 10, dat en wordt 10. Last.
Dus ik vermoed van niet.
Nee, right. Dus dat is fantasy, check zeker. Ik denk dat Frans die update al gepost heeft op onze website afcbelgium.com. Er gaan ook nog wat reels en filmpjes terechtkomen over onze Atlanta-reis. Er staat al één interview met Jens en Alexis op onze YouTube, is het zeker, denk ik. Dus dat kan je zeker ook nog checken. En dan wou ik nog even keer nog een shout-out geven naar een Belg in Amerika, die we misschien volgend jaar of een van de jaren daarna eens kunnen gaan bezoeken, maar Noor El Belissi, een voormalige speler van de Antwerp Spartans, denk ik, of dat die ooit genoemd hebben allemaal, die speelt nu high school in Amerika en die speelt nu zaterdag, die speelt voor St. Vincent, dacht ik. St. Vincent de Paul Mustangs, zo is het, ergens in Californië. Die speelt nu zaterdag of nu vrijdag. Het is nu zaterdag. De finale van de State Championship in Californië. Op het niveau van hun scholen, want ja, je hebt naar grootte van scholen een verschil. Maar het is toch wel heel mooi dat een Belg in de grootste voetbalstaat van Amerika, want dat is Californië nog steeds wel, de State Championship Final gaat spelen. Noor El Belissi. We gaan positie hem zeker ook eens... Sorry?
Positie? Welke winning was
dat? Defensive end, denk ik, dat hij speelt. Okay. Dus net zoals Sylvain.
Defensive line is een goede positie in België, blijkbaar.
Ja, inderdaad, want Thibaut...
Een combinatie van de biercultuur en stoofvlees, denk ik. Dat op, dat op je voor zegt.
Ik ben er nu in contact. Ik ga het eens vragen. Veel bier en stoofvlees daar in Amerika. Als de kiezer krijgt, maar denk ik niet. Right. Dus Noor, shout-out naar jou. En hopelijk win je nu zaterdag de State Championship. Mag je zeker eens een fotootje doorsturen met de trofee. Right, Robbe, het was een beetje een met horten en stoten podcast vandaag, maar die moeten er ook zijn. Net zoals de NFL dit weekend, we zullen het daarop houden. En dan gaan we afronden op net onder een uur. Dankjewel, in ieder geval.
Graag gedaan.
Om er steeds bij te zijn. Ook voor jouw prestatie daar in de sneeuw zaterdag, veel respect, want het was berenkoud. De kijkers en de luisteraars ook, dankjewel. Check zeker onze Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, maakt niet uit. Check onze social media pagina en deel deze podcast ook langzaam toe. Bedankt en tot de volgende keer.